Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Ja, welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van Poenkoes van Radio Oras. Mijn naam is Esther Claire Sassebone en we hebben vanavond weer echt een hele mooie uitzending in petto. Met allemaal mooie, sterke, creatieve vrouwen. Ik heb nog even een terugblik naar 2 januari dit jaar, waarin de ode aan Marta Christina werd gegeven in Podium Mozaïek. Daar was ik bij aanwezig en na afloop heb ik mensen gevraagd naar hun ervaringen en wat zij deden toen ze 17 waren. Want Marta Christina was 17 toen ze haar heroïsche daden verrichtte. Dan heb ik een oudere dame die heel veel heeft gedaan voor de Molukse gemeenschap geïnterviewd. En dat is Dita Vermeulen. Ze zat bij de PvdA, ze zat als enige vrouw in het landelijk inspraakorgaan toen destijds. Ze zat in Kolompok. Ze heeft van alles gedaan op gebied van maatschappelijke issues, vrouwenissues, politiek. En nu is ze, laten we zeggen, in de 80. En ik heb een primeur. Want hier in Boenkoes hadden we ze al een keer live. Noya, Loi, Noya. En daar deden ze het nummer ook live. Maar nu is de clip ook uitgekomen van Ingat Kampong. Een nummer dat in 1964 door Jean Ferrat werd gebracht. In 1972 werd het bij ons bekend als Het Dorp door Wim Sonneveld. En hier dus in de uitvoering van Noya Lohi Noya, Lisa Noya, Nippy Noya en Wim Lohi, met de tekst in het Maleis van Seth Mustamu. Ingat Kampong.
Sekarang berangkat ke Belanda, sing tahu mau pergi kemana, datang di sini mati dingin. Papa sing boleh bekerja, mama urus anak-anak, cari hidup setengah mati. Tapi kekayaan benar itulah bukan uang atau harta benda. Bermain di luar layangan, bermain patuk patu lele, dengar musik dan bermain ki.
Ingat Kampong, de clip is te bekijken op YouTube en op de sociale media en te beluisteren op Spotify en andere muzikale platformen. Dan nu een throwback naar 2 januari dit jaar. Toen vond Women of Maluku plaats, de ode aan Marta Christina. En ik was erbij en meteen na afloop, na de laatste noot van de muziek, ben ik met mijn iPad op pad gegaan om te vragen naar reacties. Wat vonden ze van de voorstelling? En ook, wat deden zij toen ze zelf 17 waren? Want Marta Christina werd slechts 17 jaar oud.
Mag ik u wat vragen?
Ja.
Komt u speciaal voor iemand vanavond?
Ja, een nichtje van mijn schoonzus.
Wat heeft ze gedaan?
Ze heeft een hostess hier gespeeld. Ze Hertjan, Sarah. Ja, dat vond ik wel leuk hoor. Het is een hele mooie programma. Ja, ik vond het echt verrassend. Heel mooi.
Wat deed u toen u 17 was?
Ik had problemen thuis eigenlijk.
Ja?
Ik ben wel heel streng opgevoed. Dus ja, dat was mijn herinnering eigenlijk. Ik moest veel vaker in de keuken blijven zitten.
En bent u er wel eens stiekem uitgegaan?
Heel vaak. Ik heb geprobeerd, maar ik werd heel streng opgevoed.
En kreeg u straf?
Ja.
Pompen?
Nee, met sapolidi. En de schoenen. En de riem. Ja.
Een knilopvoeding?
Nee, dat weer niet. Nee, dat weer niet.
Wat wel dan? Hoe zou u het noemen?
Nou ja, ik was natuurlijk de oudste van het gezin als vrouw zijnde. En ik moest dus vaker in de keuken staan. En opvoeden, hè, zorgen voor mijn broertjes en zo. Ja, dus dat is mijn herinnering van die 17, 18-jarige leeftijd. Ja.
En hoe kijkt u naar de nieuwe generatie die net heeft opgetreden?
Nou, geweldig. Ik heb echt respect voor ze. Ja, en heel mooi te zien dat ze, ons cultuur zo bewonderen. Dat vind ik heel erg mooi. Zelfs mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja, ik vind het heel mooi.
Nog even uw naam?
Mijn naam?
Natuurlijk, want ik neem het op.
Oh, nee. Nou, ik ben Fien Paliama.
Dank u wel.
Ja.
We gaan even verder, want het is net afgelopen. Even kijken.
Hoe doet dat zo? Hey! Dat is lang geleden.
Hey, ja, even, ik zie hier een bekende barbier.
Ja, dat klopt. Ik weet nog, ja. Goed,
ja, ik heb laatst nog een foto gedeeld waar jij op staat.
Okay,
samen met Gio.
Met Gio, met Gio.
Ja, klopt. Hoe is het met jou?
Ja, goed.
Wat doe je tegenwoordig?
Nog steeds knippen. Veel in buitenland shows doen. Ik was laatst met Gio, we waren in Bali, deden we een show. Maar ik ga binnenkort wat anders. Ik ben veel bezig met mijn kunstwerken. Ik maak tekeningen. Ik maak portrettekeningen met pen. En dat ga ik binnenkort expo mee doen.
En terwijl de tifa op de achtergrond klinkt. Wat is je inspiratie? Maluku ook?
Ja, ik ben nu vooral tekenen met mezelf bezig. Maar ik ben ook bezig met toch wel die mannelijkse kant ook te gaan tekenen. Ook.
En wat inspireert je dan het meest?
Dat hangt een beetje van mijn moed af. Dat hangt ook een beetje van de muziek af waar ik naar luister.
Als je nou vanavond zo ziet, Marta Christina, wat komt er dan bij je op?
Ja, nou, mijn dochter die heeft meegedaan. Die is een goede Batu, die moest optreden. Die moest ook
zo groot alweer.
Ja, die moest op Tahuri blazen. Dus dat kon ik even pinkie wegdraaien. Kleintje wegpinken.
Even dat moment. Het is jouw kind, jouw dochter. Wat gaat er dan door je heen?
Ik ben trots. Maar ik voel dat al die voorouders bij de inhoud zitten. Dus
Ze hadden het over kwetsbaarheid ook en moed. Ja. Die nieuwe generatie is heel moedig.
Zeker. Die is er ook zoveel mee bezig. Allemaal uit hunzelf, zonder dat het gepoest is. Dat is echt mooi om te zien.
Wat zie je van jezelf in haar?
Ze is heel creatief erin. Dat heb ik van mij.
Ja, man.
Dat is mooi om te zien.
Ga maar snel naar de toe.
Ja, zeker. Dank je wel.
Dank je wel, hè. Nou, de oude bekende. Eens even zien. Hey. Meneer de Jong. Ja, de camera loopt. Nou ja, de microfoon loopt.
Ik denk het wel.
Hoe kijk jij naar deze nieuwe generatie Marta Christina's?
Verfrissend. Zo mooi is dat de vorm ook zo goed bedacht. Hoe moet je het zeggen? Het is niet verheven, maar echt divers. Je ziet het, dans, theater, zelfs ook van Gunung Batu.
Spoken word.
Die diversiteit, de samenstelling was perfect. Het zegt al iets. Ik bedoel, je hoeft ook niet alles uit te leggen. Metaforisch heel goed. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, of haar verhaal, een groep. Nel heeft haar eigen verhaal van 20, 30 jaar geleden. Je hebt de nieuwe generatie, wat ik ook zo mooi vind, die spoken word. Wat zo transparant met een boekje lezen, maar dan ook vanuit je eigen verhaal. Het is zo ontzettend goed. Ook Gunung Batu. Fantastisch dat ze dan ook als groep ook bij hoort. Zeg maar. Het gaat niet om amateur of professional. Het gaat om het zien van een verhaal. Je ziet dat het gewoon bij. Ik vind het knap van deze makers. Dat ze dit hebben samengesteld. Ontzettend goed.
Een van de artiesten had het over kwetsbaarheid.
Zeker. Dit is van begin tot eind, moet het kwetsbaar blijven. Ook transparant. Ik bedoel, alles kan fouten. Een fout is er is nooit een fout. Weet je, we hebben altijd in een jaren in een soort perfectie geleefd. Van, oh, je moet, alles moet netjes, alles moet perfect. Maar je ziet goed, het ontstaat ook hier.
Het kan losser.
Het kan los. Het komt ook los.
Ja. Wat mij opviel is dat het voorbij clichés gaat.
Nou ja, jij zegt het al. Daar hou ik van. Het is geen clichés. Het is precies het voorbij de clichés. En dat moet het ook zijn. Hè? Ik bedoel, ja. We hebben clichés gehad die 75 jaar. Nu mag dit echt opgevat worden. Echt.
Ja.
Goed bedacht, ook deze hier.
Ja.
Mannen mogen hier niet zitten. Dat vind ik fantastisch. Dus ik zit daar.
Ja. Jij mocht heel even je stoeltje erbij zetten.
En dan mag ik weer weg.
Ja.
En dat vind ik leuk.
Het is de tijd voor de vrouw.
Ja, ja, dat zie je. Dat, aan het eind zie je alleen maar vrouwen hier. En ik vind dat het ook een voorbeeld, een mooie metafoor, een mooi voorbeeld van laat de vrouw maar iets zeggen.
Ja, ja. Ik ga eens even backstage kijken. Bedankt, Anis. Even glippen, even naar achteren. Backstage, waar het wat rustiger is. Even kijken wie ik hier te pakken kan krijgen. Hallo, hallo.
Hi.
Mag ik je wat vragen?
Jazeker.
Ja, je hebt net opgetreden. Wat is je naam?
Joanie.
Joanie. Wat deed u toen u 17 was? Weet je het nog?
Toen ik 17 was, ja, ik speelde al muziek. Ik speelde heel veel muziek in bandjes.
En waar was dat?
Ik kom uit Alphen aan de Rijn, Moeilijkse wijk. En ik ben daar opgegroeid. En toen ik 17 was, ja, toen zat ik nog op school natuurlijk. Ik had al schoolbandjes. En ja, eigenlijk alleen maar kijken naar van ja, waar wil ik naartoe? Wat voor opleiding wil ik verder gaan doen of wat dan ook? Daar was ik mee bezig.
Ja.
Tuurlijk, ook met de RMS, met de strijd. Absoluut.
Op wat voor manier?
Nou, sowieso herdenken. Sowieso naar de 25 april. Mijn moeder die was altijd wel heel pro-RMS, om het zo maar te zeggen. Ze was altijd wel bezig daarmee, ook in de Molukse gemeenschap, in de wijk. Ze was altijd met jongeren bezig in een stichtingen. En ik was toen nog wel vrij jong, maar ja, dat maak je dan mee of dat krijg je mee.
Dus het activisme wel een beetje meegekregen?
Ja, best wel. Zij was best wel heel erg pro, hoor. Ja. Maar niet overdreven, maar wel gewoon eigenlijk ja, in het hart.
Gepassioneerd.
Ja, dat voelde je wel. Ze was niet een persoon van, ja, tegenstem. Nee, ze was wel heel erg pro. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder ook altijd, om dat mee te maken.
Even kijken, waar zijn de mensen? De kleedkamers?
De kleedkamers hier beneden. Als je hier de deur opent,
ja.
Als je daar naar beneden gaat en die trap af links.
Ja.
Links, kom je bij de kleedkamer, loop je door voorbij de koffies en dan kom je weer bij de restaurant uit.
Top.
Ja, dan ben je gelijk goed.
Dankjewel. Backstage staat hier. Nou, tenminste, als hier mensen al zijn. Hallo, hallo, collega's.
Hey, hallo.
Sarah en Sam.
Hallo.
Hallo.
Zo.
En?
Ja, nog even bijkomen.
Je hebt een rode konen van.
Ja, echt hè? Nee, het was zo leuk. Het ging ook echt super snel. We hadden nog niet echt een hele doorloop gedaan. Maar het ging allemaal gewoon organisch. Het ging allemaal vanzelf. We hoefden niet eens. We kunnen elkaar alleen maar aankijken.
We zijn gewoon goed op elkaar ingespeeld. Dus de stress van, we moeten nog even iets aanpassen last minute. Het ging eigenlijk gewoon heel goed.
Ja.
Terwijl meestal, daar word je dan gestrest van. Oké, ik moet toch het helemaal omgooien. We hebben heel veel dingen nog vandaag totaal anders gedaan dan hoe we het hadden voorbereid.
Ja.
Maar ja, wij zijn. Sommige mensen zeiden het net ook. Jullie zijn zo'n goed duo samen. We kennen elkaar lang en we kunnen daardoor goed op elkaar inspelen. En dat voelt vertrouwd. En daarom zijn we denk ik niet meer zo zenuwachtig. En gaat het gewoon.
Ja, dat is toch fijn.
Ja. Ja.
Straalt dat ook zo uit?
Ja, zeker, zeker. En ik had net met Anis de Jong erover. Ja, ja. Dat het zo lekker losjes was. Mm. En hij zei, ja, in mijn tijd moest het allemaal zo perfect. We willen het allemaal zo perfect doen.
Ja.
En hij houdt ervan dat dit gewoon, ja, een beetje uit de losse pols, schriftje erbij, dingetje. Ja. Wat zullen we nu weer eens gaan doen?
Ja. Ja, dat is ook echt wel een beetje
onze stijl of zo geworden.
Kijk, Prima Kassie. Kijk, als we het erover hebben.
Als we het over de oude duvel hebben, dan staat hij daar gewoon.
Ja, nee.
Dag. Hij heeft een loftrompet al over jullie afgestoken.
Oh, wat fijn. Ja, ja, het is echt een leuke ervaring.
Ja. Ja.
En mooi dat het bestaat, zeg maar, dat het er een avond is voor vrouwen, voor Molukse vrouwen, waar eigenlijk iedereen, want er kwam net een Braziliaanse vrouw naar mij toe, helemaal in traan. Ze zegt, ik ben niet Moluks, maar het komt zo erg. Dus ze kon niet stoppen met huilen, want ze zei, het raakt me gewoon dat dit er is, dat jullie dit als community met elkaar doen. En toen dacht ik, wow, inderdaad, het is zo bijzonder dat wij, en dat het iemand die niet Moluks is kan raken, door de muziek, door de beweging, door de woorden die worden gezegd. Dan denk ik echt, wauw.
Ja.
Ja, en ik denk ook dat de vrouw nu naar voren wordt geduwd en in het voetlicht wordt gezet. Want ja, de hele knilgeschiedenis, eigenlijk alle geschiedenis gaat over mannen vaak.
Ja, nee, ik denk dat dit, daarom is dit zo belangrijk dat deze verhalen worden verteld. Wat we zeggen is dat ook andere jongere generaties na ons, dat die ook gewoon het gevoel hebben van, oh, dit is ook mijn verhaal. Ik mag er ook zijn, ik mag mijn stem ook laten horen.
Ja, en wat we denk ik ook zeiden van, mannen zijn altijd krachtig, hebben meer woorden of zijn sterker. En wij als vrouwen zijn zacht en op de achtergrond. Maar ik denk dat we als een avond als deze hebben laten zien dat je kracht overal in kan zitten. En dat we dat met elkaar hebben mogen delen vanavond. En dat het ook een blik opent naar iedereen van, volgens mij heeft iedereen kracht in zich. En dat zou gehoord, gezien, gevoeld moeten worden.
Ja, welke vorm dan ook, hè?
Precies.
Dus dat is het mooie. Ook dat zachtheid, dat ook een kracht is.
Kwetsbaarheid.
Kwetsbaarheid. Zeker. Ja. Ja, dat is een beetje.
Wat heeft jullie het meest geraakt?
Ja, wat met. Oh, wow. Ieder weer op een ander soort manier, denk ik. Dat beweging kan mij soms zo raken dat ik merk van, oh, ik zat er helemaal in, maar.
Dat ook zonder woorden kan.
Ja.
Dat vond ik ook. Dat je, nou ja, wat we al zeiden, die verschillende disciplines, dat ze allemaal op hun eigen manier een verhaal kunnen vertellen.
En een oma met haar kleindochter. Ja. Nou, sorry. Ja, ik heb gewoon een brok in mijn keel al toen ik het hoorde van een oma met een kleindochter gaat op het podium iets doen rondom vrouw zijn. Mm-hmm. Nou, dat soort, al die kleine dingen of de teksten, de precieze woorden die zijn gekozen, de muziek die je hoorde. Ja, ik vond eigenlijk dat alles mij heeft wel.
Ja, alles heeft geraakt.
Indruk heeft.
Ja, mooi. Wat zo grappig was, ik zat te kijken en toen bedacht ik me, wat deed ik eigenlijk toen ik 17 was? En vervolgens kwamen jullie met die vraag.
Kijk,
Ik denk dat is ook een beetje onze stijl, is dat we het uiteindelijk ook wel een beetje breder trekken naar het publiek. Dat het publiek
we willen
ook
het universeel maken. Ja. Dat het niet alleen op het podium blijft, maar dat mensen die in de zaal zitten, die komen, dat ze niet achterover zitten en gewoon een leuke avond hebben, wat ook mag zeker, maar dat ze ook na gaan denken. Dus inderdaad dat die vraag al bij jou opkomt, dat vind ik al geweldig. Want dat is ook ons doel met wat wij maken en wat we willen vertellen. Is dat het niet alleen hier blijft bij deze avond, maar meegaat naar huis, naar verhalen verder die je gaat voeren met familie of vrienden.
En ik denk dat vanavond is gelukt.
Dank jullie wel.
Bedankt.
Jij bedankt.
Tot straks bij een drankje.
Ja, zeker.
En alvido, hoi. We gaan weer verder. Kijken wie hier nog is.
Even wachten. Oh, kom maar.
It's just me.
Oh,
tante Nel staat in de BH, dat mag ik wel zeggen.
Oh jee. Maar ze zien het toch niet.
Heren, ze willen dat u boeken signeert.
Ja, oma moet even aankleden.
Oké.
Ze willen dat u boeken signeert. Welke boeken?
Van Dwars, ons boek.
Natuurlijk, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Waar was jij?
Ja. Er zijn elk weekend 10.000 dingen waar je naartoe kan gaan.
Ja, nee, dat klopt.
Maar ze zijn hier dus, maar de boeken.
Ja, die boeken kan je hier kopen.
Hey, hoe vond je vanavond met al die vrouwen en die nieuwe generatie?
Ja, heerlijk, prachtig wat ze doen. En dat is zo uniek. Zo uniek wat ze doen. En ook op hun eigen manier. Hè? Dus de dans die ze verwerkt hebben. De spoken word. De fakkeldans in de vorm van de dans. En zang. Ja, dus ik vond het echt een ik ben blij. Ik ben trots dat ik er ook aan mee mag doen. Als senior.
Nou ja, want toen jij begon was je een van de weinige Molukse actrices op het toneel.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
En kijk eens wat ze nu durven, die meiden.
Precies, nou dat had ik echt toen. Ik had geen voorbeelden. Niemand, never niet. Maar ja, nu zijn er zoveel mensen die voorgegaan zijn, voor hun dan. dat ze, ja, ze hebben zoveel mooie, goede voorbeelden. En dan ben ik best wel, soms denk ik van, oh, had ik dat maar ook, was dat ook maar geweest in die tijd. Maar ja, dat kan gewoon niet.
Je moest het zelf een beetje
uit. Je moest het zelf uitvinden. Dus ik heb ook alles zelf uit moeten vinden. En ja, aan de hand van de verhalen die je van je ouders hebt meegekregen, aan de voorgeschiedenis van jezelf. En daardoor, ja, ben ik dat, heb ik zoveel dingen uitgevonden van wie ik ben en waar ik vandaan kom. En wat voor een mooie geschiedenis wij hebben.
Ja, ja, en de vraag werd zo mooi gesteld. Wat deed jij toen je 17 was? Ja,
toen zat ik nog op de MULO, geloof ik. Of, nee, 45.
Toen had je nog een hekel aan Molukkers.
Niet een hekel aan, maar wij woonden dus in de wijk. Maar daar had ik dus niet zoveel meer. Want
je had niet zoveel met die Molukkers.
Nee, niet in de wijk, want ik vond daarbuiten vond ik veel leuker de wereld. En dan, dan ga je dus naar buiten toe en dan ontdek je heel veel leuke dingen. En toen later deed ik een opleiding en die was ook heel leuk. En in de wijk had ik toen ook al zoiets van, ik wil niet met Molukkers, met Molukse vrienden, jongens, als verkering of zoiets, had ik echt een bloedhekel aan. Ik hoefde ze niet. Maar zij moeten me wel, zij wilden me graag, maar ik hoef dat niet. Ik wilde helemaal geen verkering met Molukkers, met Molukse jongens. Die vond ik allemaal zo stoer, zo mangarty, weet je wel.
Ribben zonder brillen.
Ja, precies. Nou, toen in die tijd nog niet zo
dat
erg.
Was nog voor die
dat
tijd.
Was nog voor die tijd. Ja, dat was nog voor die tijd. Dus die, nee, daar had ik eigenlijk niks mee. Ik wilde gewoon mijn eigen weg gaan.
Ja, uiteindelijk ben je natuurlijk wel met één gaan werken en samen gegaan.
Ja,
maar dat is ook wel een aparte Molukker.
Ja,
Annie.
Precies. Hij is ook een aparte Molukker. Hij heeft wel een Molukse, geen Molukse achternaam.
Nee, De Jong.
Hij, De Jong. Maar ja, goed, het zij zo. Weet je, het pad gaat voor jou open. Of tenminste, je gaat gewoon het pad bewandelen wat je bewandelt. En dan komt er allerlei dingen tegen die je dan wel of niet meeneemt. Nou, ja. Toevallig was hij, Ja, hij had me al eerder gezien. Zij vertelde die toen we klein waren, had hij me al gezien. Toen had hij al in zijn hoofd van, oh, met die mevrouw wil ik trouwen. Ooit is, ja. Ooit is.
En gelukkig was hij apart genoeg voor jou.
Hij was gelukkig apart genoeg, ja. Dat moest ook. Want ik wilde niet dat hij mij zou verbieden om dit of dat te doen. Dat heb ik dus ook gezegd. Ik wil wel, maar ik wil wel mijn dingen blijven doen die ik doe. En hij had er wel oren naar. Hij vond dat ook.
Independent.
Ja, onafhankelijk. Ja, precies. Onafhankelijk. Dat wilde ik zijn van alles, van iedereen. Ja. Nou, en ik wilde vrij zijn, gewoon vrij. Maar ik wist niet dat dit beroep zou zijn.
Op toneel is
Op
vrijheid.
Op toneel is vrij. Ja, heerlijk. Ja. En dat was dus voor mij de vrijheid die ik zocht. Ja. Als kind dacht ik van, bij de deur dacht ik altijd van, oh, wat zou het fijn zijn als ik vrij was of zo. Misschien voelde ik me gevangen in dat huis.
Ja.
Kan.
Ja.
Maar door theater ben ik helemaal bevrijd.
Heb je vleugels gekregen? Ja. Nou, ik laat je snel, want je moet signeren, hoor ik net.
Ja.
Dus
ja.
Okay. Je moet weer aan de bak.
Ik moet weer aan de bak.
Dank je wel, lieve Nel.
Geen dank, graag gedaan.
Nou,
tot.
Sampa Jumpa dan maar weer.
Ja, Sampa Jumpa.
Doei. Even kijken, wie hebben we nog meer hier? Wow, even langs de voetbal. Even zien. Hallo, hallo. Wie van jullie mag ik wat vragen? Wat een mooie ruimte.
Vanaf wat u vraagt is.
Hoe vanavond, hoe het ervaren is.
Dan zou ik het toch bij de klasseleiding doen.
En dat is?
Mag niet uitleggen.
Geel of zwart? Ik ga naar geel. Dag mevrouw Geel. Hallo. Nog even hierna.
Ja, toch?
Ja, natuurlijk. Ja. We hebben samen gegeten.
Ja, zin. Oh, wat erg.
Jij kan heel goed zingen ook, toch?
Nou, kan mee. Nou.
Hoe heb je het ervaren?
Ja, geweldig. Heel amazed. Pardon, mijn mond vol. Ja. Ja? Jij zei het moeilijk. Overweldigend.
Je hebt de Gunung Batung groep geleid.
Ja.
Wat is je naam?
Anna Tuanakota.
Ja, jij bent dat opnemen. Ja, nou, even de mond leeg.
Ja.
Wat heeft je het meest geraakt vanavond?
Ik denk gewoon alle talenten zo te zien. Dat vond ik wel heel bijzonder. Want toch alles klopte. Want het was zo'n mooie aanvulling op elkaar. En ik vond het... En heb je persoonlijke meningen natuurlijk. Maar ik werd heel erg meegenomen in de dans. Ook een heel mooie ervaring. Omdat zo... Ik moest echt helemaal even uitkomen.
Het kwam echt binnen bij.
Het kwam echt binnen. En het was net zo yin-yang. En ik vond het zo mooi hoe ze samen dansten. Maar ook de drie meiden die zongen. Wauw, dat raakte. Alles raakte eigenlijk. Ook toen tante Nel ging vertellen over het verhaal. Dat kwam ook echt binnen. Dus je werd telkens weer in een nieuw soort element. Of, het was net een reis waar je in werd meegenomen. En met zoveel mooie elementen.
Ja.
Want ja, dan zeg ik weer dat, maar eigenlijk was het anders. Ik denk dat het toch was. Dat was echt een mooie gevarieerde combinatie.
Je hebt zo'n mooie vraag gesteld. Waar was jij, wat deed je toen je 17 was?
Ja, maar nou, dan moesten wij wel een beetje lachen naast elkaar. Ja, ja, we waren echt gewoon aan het, van het leven genieten. En lekker buiten spelen, aan het uitgaan en... Gewoon aan het puberen. En
je wist nog niet wie Marta Christina was?
Nee, helemaal niet. Dus het, ja, het komt echt binnen. Ik vind het echt heel mooi dat je nu ook nog meer bewust wordt van wie zij was. Is geweest.
a star, a piece of it all.
Je hoorde India Irie met I Am Light. En dan nu is het tijd voor een dame op leeftijd. Ze is in de 80, maar zit eigenlijk nog vol ideeën. En vol verhalen. Ik heb het over Dita Vermeulen. Ik leerde haar kennen als voorzitter van het bestuur van het Museum Maluku toen het nog in Utrecht zat. Maar ze heeft veel meer gedaan. Ze zat in de vrouwenbeweging Kolompok, de jaren 70. Ze heeft in het landelijk inspraakorgaan Molukkers gezeten. Ze heeft veel gedaan in de politiek. Bijvoorbeeld is ze wethouder geweest in Amsterdam en stadsdeelvoorzitter van de Pijp. Ze is lid van de Raad van Toezicht en later projectbegeleiding gaan doen bij Stichting Nusantara. Ze was ook lid van de Raad van Toezicht van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Bestuurslid bij Bijzonder Onderwijs Amsterdam. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja, wat heeft ze niet gedaan? Ik ben benieuwd naar haar leven als Molukse vrouw. En ook naar haar moeder, naar haar achtergrond. We spreken af in café Eik en Linde. Voor mij een bijzonder café, omdat vroeger Ischa Meijer daar zijn Dik Uur Ischa opnam. Een radioprogramma waar ik heel erg fan van was. En ook voor Dita is het een bijzondere plek, dit café. Op de achtergrond hoor je biljartballen en af en toe een cappuccinoapparaat. Luister maar. Dita Vermeulen, waarom is dit een bijzonder café voor jou?
In de eerste plaats is het bijzonder, is het alleen maar bijzonder omdat het vlakbij mijn huis is. Maar in dit café kwamen we vroeger met de Partij van de Arbeid altijd bij elkaar na vergaderingen, want het stadhuis is je vlakbij. En hier werd van alles besproken. En daar moest je natuurlijk bij zijn, want als je er niet bij was, dan liep je achter.
Dus het was formeel, informeel?
Zeker, maar dat gebeurde altijd met de fracties die bij elkaar kwamen.
In wat voor hoedanigheid zat je erbij?
In die tijd denk ik dat ik partijgenoot was, alleen maar. Jeetje, het is wel erg lang geleden, hoor. Ik werkte op het stadhuis. Ik was hoofd vrouwenemancipatie. En dus in die zin kwam ik hier. Oh, misschien daarvoor zat ik op het bureau. Zat ik op bureau vrouwenemancipatie. En dat zat in hetzelfde huis, was dat ondergebracht als bureau minderhedenbeleid.
En dan hebben we het over de jaren?
Oh, lang geleden, 84, 85 of zo.
Maar je bent natuurlijk niet als rode vrouw geboren.
Nee.
Dat ben je geworden.
Ja.
Dus laten we even helemaal terug naar die geboorte. Waar
maar
was
ik
dat?
Je had rode vrouwen, hè? Dat was de club. Maar ik ben nooit rode vrouw geweest. Ik ben een heel eventjes heb ik geprobeerd daar wel bij te zijn. Omdat ik de vrouw van Drees den Uyl, van den Uyl, Lisbeth, die wilde ik graag spreken in de tijd van de gijzelingen. Om zo den Uyl een beetje tot de orde te roepen of zo. Maar,
jij dacht daar een ingangetje te zien.
Ja, nou, die ingang was er ook wel. Maar Lisbeth was daar niet gevoelig voor. Dus dat ging niet door.
De vrouw die achter de schermen aan de touwtjes trekt.
Lisbeth bedoel je?
Nou, jij eigenlijk.
Nee, ik weet het niet.
De geboorte van Dita Vermeulen vond plaats
in Garut. Daar was mijn moeder, die werkte daar in de apotheek. Dus daar ben ik geboren. Zij was verliefd geworden op een Nederlandse knilmilitair die daar vlakbij gelegerd was. Dus ze heeft jaren later, toen wij daar voor het eerst teruggingen, zij een examen. Ze had altijd hier in Nederland dus verhalen over vroeger. En dan een mooie witte brug in Garut en hoe mooi Garut was. En Garut is ook mooi met zijn citroenbomen en dergelijke. Dus daar ben ik geboren.
Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
Nou, dat is Ik ben 2 keer naar Nederland gekomen. Na de oorlog kwam mijn vader terug bij mijn moeder. En dat zijn van die verhalen, hè? Niet iedereen weer terugkwam bij zijn eigen partner.
Ja, en als ze wel terugkwamen, was het vervreemdend.
Ja, heel erg. Want ik weet nog dat ik een of andere witte meneer zag. Tegenwoordig moet je wit zeggen. Dat ik een van de meneer zag. En die moest ik nog papa noemen ook. En het was voor het eerst dat ik een witte meneer zag. En die moest ik dus papa noemen. Toen was ik 4, denk ik. Hè? Dat was na de oorlog. En in 1948 kreeg hij verlof. Mocht hij met verlof naar Nederland. Dus toen zijn we voor het eerst naar Nederland gegaan. Hebben we 8 maanden in Rotterdam gewoond. Want hij kwam uit Rotterdam. Mijn vader was een van de vele kneelmilitairen die thuis niet wilde deugen. En toen maar het Indische leger in gingen. Dus zo iemand was hij. En daarna zijn we weer teruggegaan. En in 1950 is natuurlijk het leger helemaal naar Nederland gegaan. En toen was ik 8.
Waar kwam jij terecht uiteindelijk?
Op de boot kregen we te horen dat wij naar Vochtelo, naar Oosterwolde. Kamp Vochtelo. Dus wij kwamen in Kamp Oranje terecht. De 8 Kamp Oranje had je Iberheer. Daar kwamen wij. Ik weet, en ik kan me nog wel herinneren dat ik vroeg, wat is Friesland? En Friesland was een hoekje van Nederland. Dus zo ben ik in Vochtelo terechtgekomen. Ja. Ik heb daar ook heel even op school gezeten, uiteraard. En vanuit Vochtelo, omdat mijn vader toch een Nederlander was en koos voor het Nederlandse leger, in plaats van de Ambonese, zo heette ze toen nog. Mijn vader was een Nederlander, zoals ze was in Rotterdam. Maar hij ging alleen maar met Ambonese vrienden op. Dus ik heb hem niet veel gezien. Maar ik kwam zelf nog wel eens tegen. Als ik met mijn moeder naar Schattenberg ging, dan zat hij daar te kaarten met een aantal. Oeps. Maar dus we zijn ook naar Nederland gegaan, omdat ik sla wel wat over. Mijn moeder was een enorme actieve RMS'er. En in haar familie was de rest van haar broers en zusters waren allemaal voor Pro Sukarno. Dus dat betekende ook dat ik zelf lang geen contact gehad heb met mijn familie. Omdat zij dus een RMS'er was. En zij koos er toen voor, want ze waren toen nog niet getrouwd. Zij koos ervoor om met mijn vader te trouwen, vlak voor we naar Nederland gingen. Om dus met hem mee naar Nederland te kunnen. Om daarna weer terug te kunnen gaan met alle Ambonese naar Ambon. Mijn vader vond het een goed idee, want hij wou ook naar Ambon. Want hij was een witte Ambonese geworden.
Beschrijf je moeder eens.
Klein. Het is echt Ambon Toelen. Ze komt uit Silalela Tuhalat. Dat is ook zoiets hier. Had je de Kumpulan, Silalela Tuhalat en vooral Latuhalat. Dus ik wist niet beter dat wij uit Latuhalat kwamen. Dat we natuurlijk op Ambon terechtkwamen en mijn oom.
Ja, je moet het weten.
Oom Totes zei van, pas op, wij zijn van Silale. We zijn niet van Latuhalat. We zijn niet Pilla met Allang. We zijn Pilla met Lily Boy. Het was voor het eerst dat ik dat hoorde. Want hier in Nederland was alles Latuhalat.
Wat voor soort vrouw was ze?
Mijn moeder was heel activistisch. Zo activistisch dat toen ik later in de vrouwenbeweging terecht kwam en later ook in de politiek en besturen was, dat ik aperte hekel had aan voor op de barricade staan. Daar zag je me ook niet. Met die baas in eigen buik demonstraties hier liep ik niet vooraan. Ik liep er wel, maar niet vooraan. Ik had ook een vreselijke hekel aan alle tegenstanders in de politiek. Protesterende mensen, demonstraties en zo. Daar kon ik niet tegen. Waarom kon ik er nou niet tegen? Ja, omdat mijn moeder, die was zo. Die vond dat zo moest ze zijn. Op de barricades, actie voeren. En van de RMS was ze. En daar stond ze zo voor dat ze dus ook ervoor over heeft gehad om niet meer contact te hebben met haar broers en zusters. Want die waren dus van de andere kant. Die waren op Sukarno.
Hoe was ze als moeder? Want ik denk dan meteen streng en hard. Maar dat is dat ook?
Dat was ze. En het vervelende was, wij wonen dus niet meer heel snel uit de wijk. Dus ik kwam wel alle vakanties en tussendoor gingen we met mijn moeder. Wij wonen in Friesland, hè. We zijn uit die wijk. Zij hebben een ander dorp in Friesland gaan wonen. Dus ik herinner me dat we heel veel in Schattenberg kwamen, naar Wildenberg gingen. Naar de Door de Eeuwen Trouw bijeenkomsten gingen. Ik altijd braaf met mijn moeder mee en zo. Dus zo ben ik opgegroeid.
Maar je moeder had eigenlijk meer aandacht voor het grotere verhaal waar ze voor vocht, ja, dan voor haar kind.
Ja, maar ze had het niet makkelijk. Ze had een hartstikke goede baan als apothekeres in Indië. Ze heeft in heel veel verschillende apotheken gewerkt. Daar had ze gewoon huizen. Daar had ze uiteraard haar personeel. En dan komt ze. En wat ze deed was...
Ja, dank u. Nou, to be continued, eerst tosties. Steun Radio Oras. Jouw favoriete radioprogramma heeft je hulp nodig. Met jouw donatie kunnen we blijven zorgen voor de beste muziek, interessante gesprekken en mooie verhalen. Elke bijdrage, groot of klein, maakt het verschil. Doe vandaag nog een donatie. Check onze Insta orasmedia.nl en klik op de link in bio. Met jouw bijdrage kunnen we radio blijven maken. Terima kasih banyak. We waren gebleven bij jouw moeder, moeder van Dieter Vermeulen. Hoe heette ze?
Batseba Kailola.
Patje.
Ja.
Of Tante Ba was het later en later nog later Oma Ba. Maar Kailola is haar naam. Zij was de jongste van 10 kinderen. Mijn opa was hoofdonderwijzer, maar dan van inlandse scholen. En dus heeft ze op verschillende... Hij heeft natuurlijk in verschillende dorpen heeft hij gewerkt. En zij is geboren in Amahusu. Toen hij daar werkte. En haar oudste broer, die heeft... Volgens mij, wat heet dat? Misschien waterbouwkunde of zoiets gestudeerd in Bandung. En dat was een nationalist. En de andere twee broers ook die daarna volgden. Eentje is later een vertrouweling van Sukarno geworden. En de ander die was ook nationalist, maar dat is een muzikant geworden. Dat is een hele bekende Hawaiian muzikant. Dat lied Hatiwe Mars en Lief Ambo. Dat zijn allemaal van hem. Maar goed, dat waren haar oudere broers. En zij was dus de jongste. En zij is op haar 16e naar Jakarta gegaan, naar Batavia. Om daar naar school te gaan en een opleiding te volgen. En er was een Deense opleiding van Denen voor apothekers. En daar heeft ze dus haar opleiding gedaan. Ze zat op een internaat. Voor inlandse meisjes. En een van die inlandse meisjes, een ander Amoneese meisje, had een verkering met een Nederlandse militair. En dat is mijn vader. Dus die heeft ze daar gezien. Vanuit het, ze vertelde vaak, dan keek ze uit het raam als hij er was. En ze vond zo'n knappe jongen. Dus zij was echt verliefd op hem. En jaren later, toen was hij dus gelegerd in Garut. En zij werkte in Garut. En zo kwamen ze elkaar weer tegen. Zo ben ik ontstaan. Ongeveer vlak voordat hij achter de prikkeldraad van de concentratiekampen ging. Dus dat is ook de reden waarom ik hem pas vier jaar later voor het eerst zag. Maar volgens mij tekende het haar toen al. Zij heeft met haar zusters bij het sterfbed van mijn oma gestaan. En mijn oma heeft haar dochters laten beloven: jullie trouwen niet met een militair en niet met een blanda. Wat doet zij? Ze trouwt met een blanda militair. Dus toen wij hier in Nederland kwamen, toen wisten we dat alles wat niet goed ging, en er ging veel niet goed, we waren echt arm en weet ik wat, dat het allemaal haar straf was. Dat ze dus met een blanda militair. En het bewijs van het alles was ik.
En dat is dus mijn hele opvoeding is dat zo gebleven. Ik was dus het bewijs van haar fout. Van dat zij tegen mijn oma ingegaan was. Dus ik kreeg overal de schuld van.
Jij was de zondebok.
Ja. Want toen ik geboren was, totdat wij naar Nederland gingen, heette ik gewoon Kailola. Toen ze trouwde, heeft mijn vader mij natuurlijk ook meteen gewoon als gewettigd eigenlijk. Ik was wel zijn dochter, maar nu heeft hij hem. Toen werd ik Vermeulen. Mijn hele opvoeding door, al die jaren, dan was de kreet van zie je wel, je bent een echte Vermeulen. Dat was gewoon het bewijs dat ik niet goed was. Tegelijkertijd was zij uitgespeeld hier in Holland. In Friesland wilde niemand, ze kon nergens aan het werk komen, want men was gewoon bang dat ze mensen zou vergiftigen als zwarte apothekeres. Dus zij heeft nooit meer kunnen werken. Dus heeft ze eigenlijk al haar ambities heeft ze op mij geprojecteerd. Ik moest naar het gymnasium. En we gingen nog altijd terug, hè, naar Ommel. Om dan daar dus een functie te kunnen hebben. Ik moest dit, ik moest dat. En daarom mocht ik ook niet met een Indo trouwen. Ik mocht niet met een Molukker trouwen. Ik moest omhoog, want ze was natuurlijk een koloniaal iemand.
Dus de status moest hoog gehouden worden.
Ja, en de status was wit. Dus toen ik dan ook met mijn eerste Nederlandse vriendje aankwam, die later ook arts werd en die later professor werd en weet ik wat. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Dat ik daarvan ging scheiden, was gewoon mijn schuld. Aan hem kleefde geen fouten.
Maar als ik dit zo hoor, Dita, dan vraag ik me af, heb jij knuffels gekregen van je moeder? Heb jij liefde gekregen? Zoentjes in je nek?
Nee, hou op zeg. Zie jij... Is dat een Molukse opvoeding? Zoentjes in je nek en knuffels en zo? Ik dacht het niet. Wat ze wel deed, dat heb ik pas later. Want ik woonde met haar in een Fries dorp. Hè? In het ene dorp, in het andere dorp. En ik had dus... Ik werd in huis... kreeg ik de Molukse normen en waarden... op een strenge, harde manier ingewreven. Daarbuiten was het Friesland. Daarbuiten was ik het enige zwartje. Want er waren nog geen Surinamers. Ik was dus het zwartje.
En zo werd het ook benoemd, hè?
Ja. Met alle dingen eromheen of zo.
Discriminatie bedoel.
En ik mocht nooit vertellen thuis. Dus ik weet alles. Ik weet ook hoe je onze voorouders moest aanroepen. Hoe dat ging. Altijd op die donderdagavond, het raam open en weet ik wat het is. Dat hoorde ik later van anderen. Ik dacht dat wij de enige waren, maar anderen. De eerste die ik over dit soort dingen hoorde praten in het openbaar was Eddie Supersepa. Waarop ik dacht, hè, dat mag je helemaal niet naar buiten vertellen en zo. Want zo was ik dus opgevoed.
Alles is addat en geheim moet geheim blijven.
Ja. Dus dat, die twee werelden waar ik in moest leven, die hebben mij natuurlijk ook wel getekend. Maar de Hollandse wereld waar ik in moest leven, dus binnen, was ik niks waard. Was ik de grote teleurstelling, eigenlijk haar teleurstelling. Maar buiten moest ik natuurlijk worden wat zij allemaal niet geworden is. Dus dat is de hardheid van... Je moet dit doen, je moet dat doen en zo. Ik was uit Indië met TB gekomen, met klier-TB. Maar gesloten klier-TB, dat betekent dat je wel die lymfeklieren had, maar die waren niet open, dus je was niet besmettelijk. Dus ik ben nooit in een kliniek
of
sanatorium.
Zo.
Ben ik nooit geweest. Maar ik had wel de medicijnen ervan. Mocht ik ook nooit eens over vertellen. Dus ik ging vanuit mijn dorp naar Leeuwarden naar school. En dan ging ik 's morgens naar school. En als ik 's middags terugkwam, moest ik weer meteen naar bed. Tot de volgende ochtend. En dan ging ik weer naar school. Niemand mocht weten dat ik eigenlijk ziek was.
Omdat dat een vorm van zwakheid is?
Nou, TB was natuurlijk sowieso toen een veel voorkomende ziekte. En het was... Ik moest heel veel vertellen om te vertellen dat ik niet besmettelijk was. Dus dan moest je maar niks vertellen. En toch, ik moest dus dat gymnasium afmaken. Maar je vroeg hoe zij was. Maar zij is wel... je hebt nu de term tigermom, hè? Nou, dat was zij. Dus zij heeft me echt gedrild, gestimuleerd van je blijft op die school en dit. Maar ze kwam ook voor me op. Als er dus dingen waren, dan ging ze naar de school. Zo'n klein Molux vrouwtje.
Tegenover, hoge poten.
Tegenover die grote Friese. En die waren wel bang voor haar of zo. Dus ik ben heel erg, omdat ik was... Er waren nog een paar Indische kinderen op die school... die er nooit over spraken, maar ik weet wel van twee. Dat was Koos Koster. Dat was die bekende journalist die in Zuid-Amerika vermoord is. Dat is een ander verhaal, maar Koos Koster. Die kende ik wel, maar die zat al in de zesde toen ik op school kwam. Maar voor de rest was ik het eerst enige zwartje op de hele school. Dus iedere maandagochtend moest ik bij de rector komen om te vertellen of ik wel naar de kerk was gegaan en wat ik had gedaan enzovoort. En ik was niet altijd naar de kerk gegaan. En, nou, dan moest ik maar weer een dag thuis blijven voor straf. Dus ik heb heel veel... Die rector was echt verschrikkelijk. En die op een gegeven moment zei de rector... Ik snap ook niet wat je op deze school doet. Jij hoort op de huisartsschool. Dan ging mijn moeder weer naar de rector van... Hoezo vindt u dat mijn dochter niet kan? Maar het heeft wel mij getekend. En mijn ziekte. Als TB-patiënt. En al die dingen. Ook jongens die zeiden van... Nou, als ze in Zuid-Afrika hadden gewoond... had jij niet bij ons in de klas mogen zitten. Dus ik ben een paar keer blijven zitten op die school. En in de vijfde bleef ik weer zitten. En toen zei mijn moeder, weet je wat, ga jij maar naar Amsterdam. Daar discrimineren ze niet.
En zo kwam Dieter Vermeulen in Amsterdam terecht. Maar hier houdt haar verhaal natuurlijk niet op. Nog lang niet. En ik heb ook meer opgenomen. Maar dat komt een andere keer. Want we zijn alweer aan het einde van deze Boenkoes. Ik wil jullie bedanken, lieve luisteraars, dat je weer je oren open hebt gezet voor de mooie, inspirerende verhalen. En ik dank iedereen die aan deze Boenkoes heeft meegewerkt. Ik ben Esther Claire, sasa boné, zou mijn oma zeggen. En ik zie jullie. En volgende week op deze zender, om deze tijd, hoor je weer een programma van Radio Oras. Rest mij alleen nog Amato.
It's just the same for anyone who choose to hide behind. tijd weer alles eens.